Pim, kun jij je nog een beetje herinneren wat we droegen? Zo'n beetje, zeg maar, in de early 2000s.
Je bedoelt de mooiste periode voor westerse mode aller tijden?
Ja, zo zou je het kunnen omschrijven.
Het eerste waar ik aan moet denken, en dit heb ik eigenlijk altijd voor de geest, en om een of andere reden komt dit ook minstens wekelijks ter sprake in mijn omgeving. Mm-hmm. En dat is de denim, full denim outfits van Britney Spears en Justin Timberlake bij de VMA's. Ik denk 2001, 2000, zoiets. Waarbij Justin Timberlake ook echt zo'n denim hoge hoed aan heeft. En ik denk dat het Westen toen als samenleving gepiekt heeft. Weet je, daarna kwam 9-11, huizencrisis, de middenklasse stortte helemaal ineen. Maar op dat moment was alles nog juist in de wereld.
Oké, ja, dit vind ik een vrij hete take. Overigens was je denim, als je deze look probeert na te streven, natuurlijk niet te heet. Dat is ongelooflijk schadelijk voor de denim. Überhaupt heb ik altijd... Is het zo dat je denim überhaupt niet moet wassen als je van sommige mensen die wassen dus hun denim niet, toch?
Nee, ik ben iemand die denim eigenlijk nooit wast, alleen handwast of lokaal vlekken verwijdert. Ja, dat is goed voor de levensduur van je spijkerstof.
Ja, is goed voor de levensduur van je. Wist je trouwens dat zo'n volledige denim look, hè? Dat heet in de Verenigde Staten noemen ze dat een Canadian tuxedo. maar in Canada noemen ze dat een Saskatchewan tuxedo.
En zo gaat het door. Hoe noemen ze het in Saskatchewan?
Dat weet ik dus niet. Maar het is wel heel grappig. Maar alsof ze bij onze zuidenburen in Vlaanderen, zeg maar, dat een Hollander tuxedo of zo zouden noemen. En dat wij dan zeggen, ja, nee, wacht even, dat is een Brabant smoking.
En de Brabant zeggen dan, ja, alleen in Tilburg.
Ja, precies. Dat was wel een tijdperk, ja, alles denim. Ik moet ook wel denken aan, ik weet niet, misschien was dit wel iets heel Apeldoorns of zo, maar ik heb ook op mijn netvlies gebrand witte linnen broeken, maar nooit op een goede manier voor mannen. Je had ook van die, het was heel hip om vrij strak zittende shirts, t-shirts te dragen in de zomer. Dat op zich natuurlijk hartstikke leuk. Maar die waren dan heel fel, bijna fluoriserende-achtige kleuren en zo. En het was eigenlijk geen gezicht. Jesus Sindustries.
Sindustries, ja.
Ja, maar ja, het was wel een... Het was echt een wilde tijd. Daar kunnen zoomers met hun broccoli-kapsels van vandaag zich geen voorstelling van maken hoe verschrikkelijk de mode was in het begin van de jaren 2000.
Ik was 15 toen ik een schoolfoto liet nemen. En ik heb een vrij groot hoofd, vrij lang ook. Om een of andere reden zat mijn haar met gel recht omhoog. Echt een beugel en een volle grijns. Mm-hmm. En een scheve volle grijns. Maar bovenal, ik had een blouseje aan met verticale strepen die in elkaar overvloeiden. Zwart, grijs, blauwig, wit. Verschrikkelijk. Het glimde ook een beetje. Mm. En het was echt een fiasco. Maar... Ja. Tot overmaat van ramp heeft mijn opa, die 2 jaar geleden is overleden, het tot zijn dood op de televisie hebben staan. Hij heeft 20 jaar naar die foto zitten kijken als aandenken aan zijn kleinzoon. En ik heb medelijden met de man. Want ik denk niet dat er ooit een lelijkere, nuchtere foto van mij is genomen.
Ik denk echt, als ik terugdenk ook aan mezelf in die periode, dan denk ik, als ze ooit een tijdmachine uitvinden, dan ga ik eerst terug naar dan om mezelf even goed op mijn bek te slaan. En dan door naar verder terug in de tijd om Domela Nieuwenhuis aan te sporen om niet die fout te maken. Maar dat is wel een beetje de volgorde, denk ik. Verschrikkelijk hoe ik erbij liep soms.
Nou, nog steeds heb ik absoluut geen gevoel voor stijl. En ik laat me altijd maar gewoon kleden door mijn partners. En ik denk dat dat de beste bona fides zijn om modeadvies te geven in deze aflevering.
Ja, wat mij betreft is het ook een heel treffende ironie dat van alle 5 hosts die we hebben bij deze podcast, dat ze uitgerekend ons, Chef T. Josh en Pim van den Berg,
een hoodie en zijn War Thunder t-shirt.
Ja, een modeaflevering laat maken. Maar goed, laten we maar gewoon beginnen.
Ahoy! Welkom bij het Redelijke Midden. De podcast die altijd even checkt of ons tweetjasje goed zit voordat we naar buiten gaan om gras aan te raken. Ik ben Pim van den Berg en ik zit hier natuurlijk vandaag met Thijs.
Hey.
Tot de zomer ontkrachten we nog hardnekkige rechtse mythes en zetten we er een alternatief tegenover. En de mythe van vandaag is, mode gaat nu eenmaal snel. Niemand wil 10 jaar lang dezelfde trui dragen.
Ja, en dankzij jullie hulp kunnen we deze podcast maken. Voor 3 euro per maand kun je ons al steunen op vriendvandeshow.nl/hrm. Eenmalige donaties kunnen natuurlijk ook, daar help je ons enorm mee. En we zijn er heel erg dankbaar voor. En volg ons ook op Instagram of op Twitter, @redelijkemidden. Vertel anderen over onze podcast en maak van je kennis een kameraad.
Ja.
We ontkrachten rechtse mythes. Hoewel ik moet een kleine asterisk plaatsen dan denk ik bij de mythe van vandaag. Hè, van mode gaat nu helemaal snel. Niemand wil 10 jaar lang in dezelfde trui dragen. Dat voelt toch ook wel vooral als een... Ja, het is een rechtse mythe, want het is een kapitalistische mythe en het is een liberale mythe. Weet je, maar ik denk niet per se aan... ik denk niet allereerst aan zeg maar conservatieve of reactionaire. Want ik volgens mij... Weet je, van die mensen die dan 24 jaar zijn en een collectie vlinderdasjes hebben. Daar denk ik dus niet meteen aan. Want ja, die hebben volgens mij ook een hekel aan mode. Maar om heel andere redenen. Daar komen we misschien nog wel op. Ja, want we hebben het over fast fashion. Misschien ook wel een beetje over fashion en mode als zodanig. Maar heel specifiek toch ook wel over het fenomeen van fast fashion. En ja, alles wat daarbij komt kijken. Dat is natuurlijk al daar... Maar heel specifiek over fast fashion en alles wat daarbij komt kijken. Maar fast fashion heeft wel een definitie. Het is niet zomaar alle kleding die nu in de winkel hangt natuurlijk, fast fashion. Wat is fast fashion eigenlijk, Pim?
Fast fashion gaat niet zozeer om hoeveel jij een kledingstuk draagt of hoe snel je het weer afdankt. Het gaat er echt om... hoe het kledingstuk gemaakt is en hoe het bedoeld is om te dragen. Dus bijvoorbeeld een oude stevige jas, die in de jaren 50 of zelfs langer geleden werd gemaakt, die kon meerdere seizoenen meegaan en was tegen de elementen bestand. En daar kon je ook onderdelen van repareren. Maar nu, bijvoorbeeld, stel je koopt een t-shirt of zelfs een winterjas, dan vallen die eigenlijk halverwege het eerste seizoen dat je ze draagt al uit elkaar. Dus het maakt niet zozeer uit wat je wil doen. De stof slijt... De zomer die laten los. En in feite ben je gedwongen om een nieuw kledingstuk te dragen.
Ja, want het kan niet meer. En weet je dan, soms is het gemaakt van wol. Maar dan is de wol van heel, heel lage kwaliteit. En dan komen er al heel snel van die hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, van die pullen op, zeg maar, weet je wel? Van die,
haken en zo.
Ja, niet alleen haken, maar dat het zo gaat rullen, weet je wel?
Dat pluizige. Ja,
dat pluizige, dat er van die balletjes, van die pluisballetjes zo opkomen. Dat is ook ongelooflijk.
En fast fashion wordt ook gekenmerkt niet alleen vanwege de korte levensduur, maar ook het productieproces. Dus bijvoorbeeld hoe lang de productieketen is, waar de grondstoffen vandaan komen, waar het gemaakt wordt, waar het weer naar verscheept toe wordt, waar het verkocht wordt. En hoeveel uiteindelijk partijen er en mensen er betrokken zijn bij het maken van een kledingstuk.
Ja, is dat dan... Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Is dat dan is dat verhoudingsgewijs een heel groot aantal mensen?
Juist. Het probleem aan fast fashion is natuurlijk, er moeten meer kledingstukken gemaakt worden voor dezelfde hoeveelheid tijd.
Ja.
Als je iets als een zuiniger kledingstuk. En dat hoge productievolume, die hoge omloop, daar heb je natuurlijk veel arbeid voor nodig. En arbeid, dat wordt dan zo goedkoop mogelijk gehaald en dat doe je niet lokaal. Dat gebeurt voornamelijk in bijvoorbeeld Zuid-Aziatische landen als Bangladesh. En daar wordt dan volgens weer de kleding vandaan gehaald. Dus ja, hoe meer mensen eraan een kledingstuk werken, betekent over het algemeen hoe verder weg het is gemaakt en voor hoe minder geld.
Ja, precies. Ja, je gaat dus niet meer, zoals misschien... Je had het net over die jas. Hè. Ik heb letterlijk een jas in mijn garderobe hangen. Die komt uit de jaren 30 uit Edmonton in Canada. Dat is een ongelooflijk fijne warme jas.
Is die volledig van denim?
Helaas niet, nee. Maar hij is van een heel mooi zware soort wol.
Ik benijd je.
Ja, maar dus het idee van... dus fast fashion heeft te maken met... Eigenlijk is het een soort extreem kapitalisme. Het is een microcosmos van het kapitalisme. Want het is een product dat geheel en al wordt gemaakt voor snelle consumptie. Het moet appelleren bij consumenten aan een soort gevoel van... bij de tijd zijn misschien ook wel. Dus dit wordt ook op een bepaalde manier in de markt gezet, die heel erg een soort van, bijna druk uitoefent op consumenten om zo'n product te kopen. Want ja, je wilt toch een beetje hip erbij lopen. Weet je, als ik nu zeg maar in van die hele lage jeans die zeg maar onder mijn heupen hangt en een hele strakke fluoriserende shirtjes ergens op zou duiken, dan zouden mensen toch denken van, goh, wie heeft 2005 heeft gebeld, ze willen hun modeflaters terug.
Nou ja, gezien de 30-year-old cycle, Thijs, de 30-year cycle, dus wanneer trends en mode weer terugkomen in het populaire bewustzijn, dan zou je daar een beetje op voorlopen. En ik moet hier trouwens aan denken dat die druk die jij noemt over het constant meegaan in de mode, dat is natuurlijk ook een kapitalistisch mythe, weet je wel. Ze creëren een vraag waar je dan vervolgens een aanbod voor kan leveren. Maar het doet me ook denken aan hoe een postmoderne, laat-kapitalistische samenleving altijd in een soort van oneindigheden leeft. En waarbij het geen zeker toekomstperspectief biedt. Je kan niet voorbij de crisis van nu kijken. En ik wil daarmee niet nostalgisch klinken, want je zou kunnen zeggen, ja, oude kleren die lang meegaan, oh, weet je nog, vroeger. Mm-hmm. Maar ik zie het ook zo, ik wil kleren kopen waarmee ik de toekomst tegemoet kan. En niet alleen maar in dit seizoen blijf met een blouseje dat uit elkaar valt na niet eens één keer wassen, maar gewoon na twee keer dragen.
Mm-hmm. Er zit hier iets heel, heel eigenaardigs, denk ik, specifiek aan mode. He, dus los van, zeg maar, dat kapitalistische productieproces, waar we nog wel wat langer, denk ik, bij stil moeten gaan staan zometeen. Ja. Dat idee van, dat we spreken over mode, van ik wil dat het langer houdbaar is en niet alleen maar voor dit seizoen. Maar toch dat wij instinctief eigenlijk al praten over mode in seizoenen, heeft ook wel te maken met, denk ik, een heel unieke eigenschap aan mode en kleding. En staat daar een soort van heel hoog, als iemand, ja, op een schoolfoto zou staan en één iemand zou de kleren van 10 jaar geleden aan hebben, dan pik je die persoon er zo uit. Want ja, er zijn allerlei eigenaardigheden aan stijlen en zo, die dus echt ook komen en gaan met de seizoenen en met de jaren. En kennelijk kunnen we dat zien. En we hechten er ook wel waarde aan, denk ik. Veel mensen hechten er waarde aan om niet een beetje uit de tijd te zijn. En ik denk dat je daar, ik vind dat op zich natuurlijk, ik vind dat zelf niet een vreemd of een, het staat me op zichzelf niet per se tegen. Ik vind ook, als je een soort heel reflexmatig of zo zegt van, mode is allemaal belachelijk. Het gaat om stijl en om kwaliteit. En dan, weet je, dan kom je toch al wel heel vlug in het vaarwater van een soort van tweedjasje, maar op de verkeerde manier, zeg maar. Dus dat je een beetje zo'n reactionair die gaat dan, die is dan tegen de mode, tegen de moderne cultuur. Want het gaat allemaal veel te vlug en mensen zijn oppervlakkig en hebben niet meer respect voor tweedjasjes en vlinderdasjes. En weet je, dan word je al een beetje snel zo'n kribbige, knorrige persoon die dan tegen mode is, omdat het allemaal te modern en te jachtig is. Ik denk dat de verkeerde houding is. Want op zich is het hartstikke leuk om te innoveren met kleding. Ik denk dat ook mode, zoals die shows die elk jaar zijn, of bijvoorbeeld een prachtig evenement als het Met Gala elk jaar. Ja. Waar celebrities zich uitdossen in de meest absurde en eigenaardige en creatieve kostuums soms.
Ja, uitdagende zou ik zeggen, en grensverleggend zelfs.
Uitdagende grensverleggend. Weet je, dat is natuurlijk op zichzelf een prachtig expressief fenomeen. En ook mode is wel iets van expressie, van experimenteren, van grenzen verleggen, van dingen doen die misschien niet eerder zijn gedaan met een bepaald kledingstuk. Ik vind een heel mooi voorbeeld hiervan, de Chelsea boot, inmiddels niet meer weg te denken uit een Chelsea boot is eigenlijk altijd in. Elk seizoen kun je in een schoenhandel wel schoenenzaak wel een Chelsea boot kopen. Maar die zijn ooit in de 19e eeuw ontwikkeld, aanvankelijk uitsluitend voor vrouwen als een soort paardrijlaarzen. En toen in eind jaren 50, begin jaren 60, zijn de Beatles ze ook gaan dragen, Chelsea boots. Heeft nog geleid tot de ontwikkeling van specifiek de Beetle boot, een soort variant op de Chelsea boot. Maar dat werd dus echt een soort van, van een beetje een vreemde schoen die je misschien alleen had als je een paard bezat ergens. Werd dat ineens een soort van modeobject. Omdat die Beatles die gingen dan die Chelsea boots dragen met van die hele, met hun strakke jeans.
En hoe herkennen we de Chelsea boot?
Oh, de Chelsea boot is een leren halfhoge laars met zo'n elastieke of rubberen stuk rond de enkel. Zodat het een beetje flexed. Je hebt geen veters nodig of zo. Je kunt er gewoon in sliden.
Zalig.
Ja, maar mode heeft dus ook een heel sterk element van grens verleggen, kleding combineren op een manier die nog niet zo werd gedaan. De functie van kleding en de manier hoe kleding eruit ziet, innoveren en verleggen. Dus mode is in die zin hartstikke leuk.
Ja, het reflecteert ook heel mooi inderdaad. Ik bedoel, net als eigenlijk elke andere kunstvorm, op de tijd waarin we leven en ook op de omstandigheden waarin we leven. En niet alleen bijvoorbeeld omdat kleren gemaakt zijn voor het klimaat waarin je woont. Maar ook inderdaad welke stromingen er hip zijn, welke subculturen er leven en invloed hebben in de samenleving.
Ik vind het dus moeilijk om een vinger achter te krijgen, achter mode te krijgen. En niet alleen omdat ik zelf natuurlijk geen gevoel heb voor mode, maar ook omdat het zo'n veelzijdig en complex fenomeen lijkt te zijn. Weet je, want er is dat element van de manier waarop bijvoorbeeld het kapitalisme verbluffend en frustrerend en gekmakend goed is om allerlei subversieve symbolen en subversieve innovaties en kunstzinnige uitingen en politieke uitingen te co-opteren en te transformeren in een consumptieobject. Denk alleen aan de Che Guevara-shirtjes.
Het maakt het rebelse, ja.
Ja, of denk aan die inmiddels gevraagde reclame van een van de Jenner-dochters die, ik weet niet eens meer wie, die een Pepsi aan een politieagent gaf bij een protest, weet je wel.
Ja, bij een protest dat niet per se Black Lives Matter was, maar wel duidelijk gecodeerd was als een links Black Lives Matter demonstratie.
Maar er zit ook heel erg een element in van persoonlijke expressie en ja, een soort politiek rondom mode. Ik weet niet in hoeverre dit bijvoorbeeld, ja, in Nederland vind ik dit ook wel gelden, is dat je zo, weet je, je kunt toch al, ik moet het zorgvuldig formuleren, je kunt soms wel een beetje aan mensen zien, zeg maar, door wat ze dragen en wat voor signalen ze daarmee afgeven, wat voor een politiek vleesje in de kuip hebt, weet je, ga naar een JOVD'er bijeenkomst en ze draagt toch allemaal een pak en een das, weet je wel. Of ga naar een bijeenkomst van GroenLinksers en je hebt toch allemaal best wel kleurrijke brillen en van die een beetje van die overhemden met bloemetjes motieven en zo, allemaal heel vrolijk, maar net even een beetje wat anders, weet je. Er zit een element aan mode van er zit dus heel sterk signaalfunctie aan mode. Wat ik overigens nog wel eens lastig vindt, want ik ben dol op tweetjasjes, maar je ziet er toch natuurlijk wel heel vlug uit alsof je naar bijeenkomst van de jonge republikeinen gaat, zeg maar. Als je niet oplet. Dat je het.
En natuurlijk filosofieprofessoren uit de jaren 70.
Ja, precies, ja.
Ja, want je doet natuurlijk, ik bedoel, we werken heel voorzichtig nu naar een punt toe, laten we wel wezen. Het is namelijk, mode is een moeilijk subject, maar het heel onderwerp. Omdat het heel persoonlijk is en gewikkeld inderdaad is in politiek. Mm-hmm. En vrijheid van expressie. En dat maakt het zo moeilijk om hierover te gaan praten. Mm-hmm. Zonder dat het klinkt alsof we mensen veroordelen voor wat ze dragen. Mm-hmm. En wat voor kleren ze kopen. Waar ze het kopen.
Ja.
Want ik denk dat wanneer wij nu gaan zeggen, hey, en dit is natuurlijk de moraal van het verhaal, fast fashion is een zeer destructieve manier van kleren kopen en kleding, dan jaag je heel veel mensen tegen de borst. Je hoort de kritieken al, of niet?
Ik hoor de kritiek al, ja. Wat is er eentje waar jij aan denkt?
Fast fashion heeft een goedkope, een lage koopprijs. Mm-hmm. Een fast fashion kledingstuk is, weet je wel, bij de Primark, je betaalt makkelijk 9 euro voor 2 shirts of zo. En dan krijg je al vaak een kritiek van, elitarisme naar je hoofd gegooid. Je bent elitair als je zegt dat mensen geen goedkope kleren kunnen kopen, want heel veel mensen hebben het niet zo breed.
Ja.
Ik heb het zelf ook niet breed. En ik weet donders goed hoe het is als je weinig geld hebt voor kleren. Mijn onderbroeken vallen uit elkaar.
Ja, en dan, weet je, en ik denk dat het een heel reëel punt is, hè? Want we weten allemaal hoe... hoe vreed en bedogeloos kinderen zijn op scholen. Hè? Dus kinderen die niet in de mode lopen, maar met afdragertjes op school komen. Misschien van hun oudere zussen, broertjes en
de kringloop.
Ja, of een kringloop. Of kinderen zijn bedogeloos. Dus je wordt meteen eruit gepikt en kinderen die zien dat. Dus nou, oké, dus je hebt ook niet echt een andere keuze natuurlijk soms als ouder om dan toch maar voor je kind... te proberen wel die laatste mode te volgen. Nou ja, en inderdaad, als je weinig te besteden hebt, dan ben je aangewezen op de Primark. En wie zouden wij dan zijn om te zeggen, nou ja, koop het niet bij den Primark, want dat is fast fashion en het is slecht. Het is, dat is ook denk ik niet onze boodschap.
Nee, helemaal niet.
Het zou onze eer te na zijn om het te suggereren dat je door ethische consumptie het kapitalisme een loer kunt draaien. Dat kan helemaal niet. Fast fashion moeten we meer structureel beschouwen als een probleem binnen onze economie. Op de eerste plaats, hoe komt het toch dat zoveel mensen zo ongelooflijk weinig geld overhouden aan het eind van de maand om nog eens een kledingstuk aan te schaffen? Als ze alle vaste lasten en de kosten voor hun levensonderhoud en hun eten en het naar school sturen van de kinderen hebben betaald. Dat is een probleem. En gek genoeg. Geloof het of niet, maar dat probleem hangt ook samen met het feit dat fast fashion zo goedkoop geproduceerd kan worden in landen verder van ons vandaan. Want dat wat mensen met een klein inkomen in Nederland gemeenschappelijk hebben met mensen met een klein inkomen in Bangladesh, is dat ze beide aan de verkeerde kant van de kapitalistische streep van winnaars en verliezers leven.
Ja.
Dus je moet, als je het hebt over mode, natuurlijk altijd uitzoomen naar het grotere probleem.
De hele reden dat ook fast fashion een ding is geworden en waarom het zo'n hardnekkig probleem is in onze samenleving, dat eigenlijk heeft bepaald hoe wij kleren dragen in het algemeen, want het is heel moeilijk om kleren te kopen die echt lang meegaan. Ik koop duurzame kleding, die meestal lokaal geproduceerd wordt en een wat hogere kwaliteit heeft. Maar desalniettemin is de levensduur daarvan niet super.
Ja.
En dat komt volgens mij omdat kleding natuurlijk een markt is. En binnen een markt wil je meer kleren verkopen.
Ja, het is een consumptieproduct. Binnen de kapitalistische economie is een kledingstuk natuurlijk iets wat... En modegevoeligheid in het algemeen is je kunt zeggen modegevoeligheid en het idee dat... kleding van 3-4 jaar geleden alweer uit de mode is, of zelfs kleding van een jaar geleden alweer uit de mode is, dat een puur kapitalistisch mechanisme is. Want het is in het belang van de kledingproducenten om jou het idee te geven dat ja, die trui van 2 seizoenen geleden echt niet meer kan en dat je dus een nieuwe trui moet aanschaffen. Want wat is het doel van een kapitalist is om uiteindelijk meer kapitaal te vergaren. En dat doen zij door onder andere consumptie aan te wakkeren. Dus ja. Dat is nu eenmaal het bedrijfsmodel van een kapitalistische economie. En mode is misschien in die zin daar veel vatbaarder voor dan andere producten.
Want kleding slijt en we aanvaarden dat. Iedereen heeft wel eens bijvoorbeeld gewoon dat ze een trui hebben of een jurk die blijft hangen achter een spijker aan de muur. Ja. En we weten dus hoe kwetsbaar kleding in principe is.
Ja.
Maar dat betekent niet dat dat vanzelf ook zo moet gaan. Of dat we moeten aanvaarden dat het proces dus nu zo snel gaat.
Nee. En kijk, pech met een spijker kan altijd gebeuren en zo. Maar je kunt kleding veel, veel duurzamer maken. Maar dat zou tegen een belang ingaan van allerlei producenten. Hetzelfde met, hoe noem je dat nou in het Nederlands met een mooi Nederlandse begrip, maar planned obsolescence. Hè? Dus dat het idee dat...
Opzettelijk voor korte levensduur.
Opzettelijk voor korte levensduur. En ik geloof dat Apple daar een kampioen in is. Dat je iPhone... Er is geen enkele reden waarom je iPhone van 6 jaar geleden niet prima zou functioneren. Waren het niet dat Apple dat opzettelijk manipuleert met allerlei software updates.
Ja, dit is heel slim.
Ja.
We willen eigenlijk telefoon. Wat we willen van telefoons is niet per se dat de camera die erop zit zo goed is als hij is. Dit blijven ontwikkelen van nieuwe, meer megapixels, nieuwe functies op je telefoon en dergelijke. Die zijn van marginaal belang. Als je denk ik een dwarsversnede maakt van een telefoongebruiker en vraagt wat zou je van je telefoon willen, willen ze allemaal langere batterijduur. En ik wil niet dat die traag is.
Ja.
En misschien ook het liefst niet zo kwetsbaar.
Ja.
Maar dat zijn nou precies allemaal dingen die jou aanmoedigen om nieuwe telefoons te kopen. De batterij is kunstmatig kort natuurlijk, omdat de telefoon zoveel processorkracht vraagt. Apple is zelfs zo gewiekst geweest, inderdaad, dat ze de processorsnelheid, dus de rekenkracht van de telefoon, een beetje afknijpen met een nieuw besturingssysteem, zodat die wat trager wordt.
Mm-hmm.
En inderdaad, wanneer die valt, zou het fijn zijn als het scherm niet kapot gaat. Ik ben ook een blije gebruiker van oude Nokia's of andere telefoons die ze geen smartphones noemen. En die kan ik gewoon zonder enige stress of angst uit mijn broekzak laten pleuren. En dan doet hij het gewoon.
Ik moet wel even checken of de tegel eronder nog heel is. Want maar mode, om terug te komen op mode, heeft die eigenschap misschien nog wel meer dan andere producten. Omdat het zo samenhangt ook met het idee van culturele vooruitgang, met expressie, met je persoonlijke identiteit. Het is zo persoonlijk wat we dragen, de manier waarop we ons presenteren. Dat mode in die zin misschien heel gevoelig is, ook voor die permanente druk of zo die we ervaren van, oh, ik moet nieuwe kleren, want ik loop een beetje uit de tijd, of het kan niet meer, weet je, dit is niet meer hoe we erbij lopen.
Het is ook echt een van de meest kwetsbare manieren van zelfexpressie, want wat je bijvoorbeeld, wat voor films je leuk vindt, of wat voor boek je leest, dat kan je allemaal in de privacy van je eigen thuis doen, maar in je kleren moet je de deur uit.
Ja, je moet in je kleren de deur uit. En het dat is overigens helemaal geen nieuw fenomeen, want maar dat idee van dat er verschillende dimensies aan een kledingstuk zit dat we dragen, is echt al zo oud. Ik wil zeggen als de weg naar Rome, maar het is ouder dan de weg naar Rome. Want in Aristoteles al, en dit is een van de redenen waarom bijvoorbeeld Marx Aristoteles ook las, ken je klassiekers. Aristoteles schrijft in een boek over politiek, neem bijvoorbeeld een schoen. We gebruiken een schoen zowel om te dragen, het is iets dat we aan onze voeten doen als we naar buiten gaan en een stuk gaan lopen. Op die manier heeft het een gebruiksnut voor ons. Maar het heeft ook nog een andere dimensie en dat is als een object dat verhandeld kan worden.
Ja.
En als object dat verhandeld kan worden, is het onderdeel van een economie. En voor Aristoteles leidde dit punt toe nadat hij zei, want Aristoteles leefde nog niet in kapitalistische tijden. Hij zei van, het gaat erom dat je dus niet, dat je bij het organiseren van je economie, van je eigen inkomsten en uitgaven, dus dat je niet het zicht kwijtraakt op waar een ding voor bedoeld is. Dus dat je natuurlijk het hartstikke leuk is om een fijn paar schoenen te hebben, maar dat je dus niet de schoen gaat beschouwen als slechts een instrument van ruilhandel of van handel als zodanig. Maar dat hele idee van een schoen is een gebruiksvoorwerp, iets dat we dragen en consumeren in feite. Maar het is ook onderdeel van een economisch stelsel. Dat zijpelt uiteindelijk door in Marx, waarin hij zegt, dingen hebben een gebruik. We gebruiken dingen en we verhandelen dingen. En dus dat de geperverteerde versie van dat tweede fenomeen van, oh ja, een schoen kan dus ook verhandeld worden, want misschien heb ik veel te veel schoenen, maar ik heb geen ik heb geen stoelen in mijn huis. Dan kan ik met iemand ruilen van, geef mij een stoel, dan geef ik jou een schoen. Dat is een beetje wat Aristoteles bedoelde. Maar als je dus op een gegeven moment een kapitalist krijgt die zegt van, ik wil vooral zoveel mogelijk kapitaal en ik ga daarvoor schoenen verkopen. En dan is het natuurlijk, dan wordt die schoen uitsluitend een instrument om geld mee te verdienen. En dan leidt daar ook onder automatisch, en dit is waar jij ook op doelde, Pim, automatisch begint daaronder te leiden de kwaliteit van dat product. Want het is helemaal niet in het belang van de kapitalist om jouw schoen meer dan een seizoen mee te laten gaan. Het is het belang van de kapitalist om de schoen precies zo robuuste precies zo robuust te laten lijken of eruit te laten zien, dat je denkt, ah, dit is een degelijk product, maar niet robuust genoeg om het langer dan een jaartje, jaartje stappen tellen mee uit te houden. Want zo kom je volgend jaar weer terug in dezelfde winkel en denk je, god, dit was een leuke, hippe schoen, ik ga nog eens een keer zo'n schoen aanschaffen.
Ja, en het maakt ook echt niet uit hoeveel schoenendragers eigenlijk liever willen dat hun schoenen langer meegaan of dat het voor hen primair echt een gebruiksvoorwerp is, een comfortabele schoen waarop je kan lopen, als onze samenleving erop is ingericht dat mensen die schoenen kunnen maken, daarmee kapitaal vergaren. Want als een schoen primair een handelsvoorwerp is waarmee je rijk kan worden, dan zullen de mensen met het meeste geld en de meeste manieren om schoenen te maken, daar ook om de schoenen maken. En daar kun je niet aan ontsnappen.
Ja, ja. En tegelijkertijd is het dus lastig om te zeggen, weet je, want ik ben heel gevoelig voor het argument dat mode ook, misschien wil je ook niet 10 jaar op dezelfde schoen lopen. Het zou fijn zijn als het kan. En ik denk, ik ben enorm gek op schoenmaker YouTube. Dat is enorm rustgevend. Een goed paar schoenen kun je echt al 10 keer de zool vervangen. En je kunt er echt wel 10, 20 jaar mee doen. Het is ongelooflijk duur, een goed paar schoenen. Daar kun je zo €500 voor neerleggen als het niet meer is. Wat dan 10, 20 jaar meegaat. En dat is een ongelooflijk grote investering voor de meeste mensen. Voor mij is dat een grote investering.
Ja, ik zou dat niet kunnen betalen.
Nou, ik ook niet, als ik eerlijk ben. Dus ik koop wel vintage en zo. Maar het, ik wil niet zeggen veroordeeld, maar het zet je natuurlijk wel vast in een soort van, oké, dan moet de schoen dus kennelijk een beetje tijdloos zijn en zo. En daar zit ook een soort conservatisme in dat mij dus wel weer niet aanspreekt. Het zal je misschien ook niet verbazen, maar als je op YouTube als je allerlei YouTubers gaat volgen die dan allerlei advies geven over kwaliteitskleding en, oh ja, goed, en vroeger waren de tweedjasjes nog fatsoenlijk gemaakt en de schoenen, deze schoenen moet je kopen, et cetera. Dan zit daar echt een soort glijdend pad richting de alt-right in. He, dus er zit een soort conservatisme ingebakken in dat idee van kleding die dus heel lang houdbaar is. Want automatisch kun je niet meer over mode nadenken en over wat hip is. Want ja, het moet dus een soort kledingstuk gaan wat past bij iets dat 10 jaar lang deugdelijk is. En dat is denk ik een keerzijde van het argument dat fast fashion slecht is.
Maar denk er over na. Dat als jij kleding hebt die lang meegaan, echt lang meegaan, is het ook heel makkelijk om elk kledingstuk dat je hebt bij te laten dragen aan een brede collectie waarin je kan mixen en matchen, maar ook waarmee je zou kunnen ruilen eventueel. En het is veel beter om een collectie op te bouwen over langere termijn voor verschillende gelegenheden dan kledingstuk waarvan je er op korte termijn een hoop kunt hebben, maar die desalniettemin na een zekere tijd uit elkaar vallen en alsnog je collectie verkleinen.
Ja, maar het is natuurlijk zo, ik ben het helemaal met je eens en zo benader ik het zelf ook een beetje, maar betekent wel dat zeg maar dat hele innovatieve en creatieve element van mode dat onder druk komt te staan. De marge voor experimenten en voor creativiteit is veel kleiner met kledingstukken die nadrukkelijk zijn gemaakt om toch te appelleren aan een idee van tijdloosheid.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Sommige kleding bijvoorbeeld, we hebben het in het begin over de Met Gala gehad. Die kleding is niet gemaakt om volgend jaar weer naar de Met Gala te dragen of naar je werk of naar een bruiloft.
Ja, precies. Ja, zeker nog als je het volgend jaar weer naar Met Gala zou dragen, dan zou natuurlijk de tabloidpers er een grof schandaal van spreken.
Ik denk dat ze letterlijk met pek en veren aankomen zetten. Maar er is nog iets verneinigs natuurlijk. Wat je zegt, er gaat een zekere experimentele vrijheid verloren wanneer we kijken naar mode als praktisch gebruiksvoorwerp. En dat is waar. Je wilt niet, tenminste ik zou niet willen leven in een wereld waarin we kleding niet meer zien als een vorm van zelfexpressie. Mm-hmm. En waar dus ook vrijheid bestaat voor experimentatie. Ja. Maar het tegendeel is ook het geval. Ik las op Vox een interessant artikel dit jaar, waarin eigenlijk beschreven wordt dat het kunstmatig verkorten van de levensduur ook eigenlijk maatschappijbreed de kennis verarmt over hoe je een deugdzaam product maakt, maar ook hoe je een deugdzaam product herkent. Zo hebben we bijvoorbeeld bijna 2000 jaar niet geweten hoe de Romeinen hun beton maakten. De Romeinen waren heel goed in beton en wat ze dus deden, ze gebruikten calciumoxide in het beton, dus dat is een soort vulkanische stof. En als er dan barsten in ontstonden en er sijpelde regenwater in, dan reageerde dat weer met die calciumoxide en werd het hard en dichtte het beton zichzelf in feite. Zelf genezend beton. En dat is, beton bijvoorbeeld is in onze samenleving een van de meest vervuilende productieprocessen in de samenleving. En hetzelfde geldt dus voor kleding. Als wij nu vergeten niet alleen hoe wij een duurzaam mooi jasje kunnen maken, maar ook hoe je het als consument in de schappen herkent, dan blijven wij dus eigenlijk voor in de onvoorziene tijd over met, sorry, kutkleren. Mm-hmm. En dan kun je experimenteren en vrij zijn zoveel als je wilt met mode als kunstobject. Het is helemaal gunstig voor mode als handelswaar. Maar als we het dan hebben over mode als gebruiksvoorwerp, die kennis verdwijnt. En hetzelfde geldt voor auto's en hetzelfde geldt voor elektronica en voor alle dingen die wij, waarvan wij de levensduur verkorten en de deugdzaamheid inperken.
Ja, en dat is dan weer enorm zonde voor als je misschien toch op een gegeven moment de leeftijd van 34, zoals ik bereik, en denk, ja, de mode, dat zal mij, daar heb ik niet zoveel meer mee. Ik ga nu gewoon kleding aanschaffen waarvan ik hoop dat het een goede kwaliteit is en dat ik er gewoon lang, dat ik er echt lang mee kan doen.
Ja, nogmaals, je moet echt geen modeadvies van ons aannemen.
Ja, maar dat is dan, weet je, het is lastig om dan te herkennen inderdaad wat kwaliteit is. Overigens kan daar YouTube wel weer heel erg bij helpen, want het is hartstikke leuk om die schoenmakers te zien en dan te zien hoe ze een schoen uit elkaar halen en dan je dingen vertellen over hoe zo'n schoen is opgebouwd en of dat dan duurzaamheid en kwaliteit ten goede komt of juist niet.
Dus schoenmakers kijken op sociale media is praxis.
Nou, zover wil ik niet gaan, maar het is wel een leuk tijdsverdrijf. Ja.
We hebben natuurlijk ook vaak, als het gaat over fast fashion of over duurzaam met kleren omgaan, over de hele tweedehandsindustrie en ook bijvoorbeeld bedrijven als Vinted, waarmee je dus je kleren, je volle kast kan doorverkopen.
Ja.
Maar dat doet niets aan het verlengen van de omloop van het kledingstuk zelf. Het probleem aan fast fashion is dus ook echt die wezenlijke levensduur van het product. En dat jij het toevallig kort draagt, betekent niet dat het daardoor, en het doorverkoopt, betekent niet dat het daardoor langer meegaat. In feite is de tweedehandsindustrie een manier om het kort dragen van kleren te legitimeren. En in feite je zonde af te kopen op een zekere manier. Maar het verandert niets aan de omstandigheden natuurlijk waarin die kleren gemaakt worden. Of hoe lang ze meegaan. En uiteindelijk eindigen ze toch weer op een vuilnisbelt. Dus wat er nodig is, denk ik, om een duurzamere kledingindustrie te creëren, is dat er toch een nieuwe balans gemaakt moet worden. Kijk, het antwoord is altijd de afbraak van het kapitalisme. We moeten af van het winstoogmerk van kleren. Sure, oké, ja. Maar hoe? Wat? Stel de revolutie komt, wat moeten we dan doen? Het belangrijkste is denk ik om het verdienmodel van kleding zoveel mogelijk weg te nemen. En weer een nieuwe balans te vinden tussen kleding als expressieproduct en kleding als gebruiksproduct. En als dat lokaal, als je meer lokaal kleren maakt en ze distribueert en ook meer onderling ruilt in het gebruik van duurzamere kleren, dan is het ook veel makkelijker om ook op een duurzame manier te kijken naar hoe je experimenteert met kleren. Want er zijn zoveel kledingmakers die dat niet op een industriële schaal doen. Als je op straat loopt, zal het je verbazen hoeveel mensen hun eigen kleren dragen. Zelfgemaakte kleren.
Ja.
En als je dus kleding lokaler gaat beschouwen, ontstaat er ook, als het goed is, meer ruimte voor die lokale zelfexpressie. Zeker als de kennis van het ambacht van kleren maken weer verplaatst van enorme fabrieken aan de andere kant van de wereld naar de eigen gemeenschap.
Maar daar zijn enorme transformaties, denk ik, zowel in het productieproces als ook in de ja, ideeën die rondom dat productieproces hangen voor nodig. En het voelt als een soort van... Ja, het voelt heel moeilijk om nou vast te stellen aan welk draadje je het eerst moet gaan trekken om dat weefsel zo uit elkaar een beetje te halen. Weet je, want we hadden het over goede kleding is duur. Weet je, een goed paar schoenen, ongelooflijk duur. Een goede jas is ongelooflijk duur. Ja, veel mensen kunnen dat niet betalen. Dit overigens een fenomeen van het welbekende feit dat het ongelooflijk veel geld kost om weinig geld te hebben. Want de mensen die wel die goede jas en die goede schoenen kunnen betalen omdat ze hun hand er niet voor omdraaien om een winkel in te lopen en even €500 op de toonbank te leggen. Die doen vervolgens natuurlijk wel 10 jaar met zo'n jas, als het niet langer is. Hè, dus per keer dat ze die jas dragen, zijn de kosten voor die jas lager. Maar de aanvankelijke investering is veel groter. Dus dan denk je, oké, dus dan is misschien, weet je, stel dat we met onze vinger kunnen knippen en morgen is de productie verplaatst van de mensonterende fabrieken in Bangladesh die instorten en die voor veel menselijk leed zorgen, voor veel doden en heel veel doden op hun geweten hebben. We verplaatsen dat weer naar de kleermaker op de hoek. En dan gaan we naar de kleermaker op de hoek en zeggen we, kleermaker, ik heb een jas nodig. Nou, die gaat dan onze schouders opmeten en kijken hoe lang we zijn en al die dingen. En een jas voor ons maken. Dat is natuurlijk geen goedkope jas. Daar hoeven we denk ik niet omheen te draaien. Oké, maar dan moet ik zeggen, sorry kleermaker, dat kan ik helaas niet betalen. Oké, nou, dus dan zijn we al gezien met onze economische innovatie. Dus waar moeten we dan wel beginnen? En ik vind dat vind ik een heel moeilijke vraag. Dus dat, nou, daar komen we toch ook wel vaak op, denk ik, in afleveringen. Het is makkelijk om een ander systeem voor te stellen. Of het is niet makkelijk, maar het is, weet je, als we zo hard op denken, dan kunnen we best een ander systeem, de contouren van een ander systeem kunnen we wel zien. Maar hoe komen we ertoe? Waar zit de eerste stap?
Ik denk, er is gestaag, je merkt eigenlijk wel, de afgelopen jaren, en dan heb ik het over zo'n afgelopen 10 jaar, is de bewustwording rondom duurzame kleding, van een ethische oorsprong, die is toegenomen. Ja. Er zijn ook winkels in straatbeeld geweest, zeker natuurlijk voordat de coronapandemie toesloeg, waarin je louter duurzame kleren kan kopen. En je hebt ze nog steeds. Wat betekent dat er ook blijkbaar besteedbaar inkomen genoeg is bij genoeg mensen om daar een markt om te creëren. Dus ik zou zeggen, als je het je kan veroorloven om meer geld te steken in duurzamere kleren, dan ben je niet per se duurder uit, nogmaals, maar het is een hogere aanschafwaarde. Dan zou ik dat doen. Het eerste, dus als je merkt, hey, ik zou best niet per se bij de Primark of bij
Zalando.
Of bij Zalando kunnen bestellen. Het eerste dat je dan moet doen is naar vriendvandeshow.nl/HRM en abonneren op deze podcast. Maar daarna is het echt wel eens de moeite waard om te kijken, hoe kan ik duurzamer kopen? Mm-hmm. Waar komt mijn kleren vandaan? Mm-hmm. Met welke materialen worden ze gemaakt? Hebben er kinderhanden aangewerkt? Dat soort vragen. Ik denk dat die bewustwording waardevol is, want zo creëer je wel een cultuurverschuiving die ook leidt tot andere inzichten en een breder begrip voor hoe een productieketen werkt.
Ja, daar zit absoluut wat in. En het vermindert wellicht ook de greep die modebedrijven, althans de mode zoals die tot ons komt in de reclames, in de bushokjes en de abris en op tv en vanuit Basic de etalages, dat die wat minder greep om ons krijgen. Dus dat je toch wat meer zo door zo'n winkelstraat kunt lopen en denkt, nou, dit is mijn lijf geen polonaise. Ik vind overigens Zoomers hier wel goed in, want Zoomers die dragen de meest belachelijke dingen en rocken het ook nog. Dus zoals altijd zijn de Zoomers strekken die ons ten voorbeeld. Maar dat je... Het is toch lastig. Weet je waar ik op kom, Pim? Als ik dan heel even ook op mezelf mag commentariëren.
Ja.
omdat het gaat over mode. En omdat het gaat over persoonlijke stijl en smaak. En de manier waarop we ons, presteren in de wereld. Diep persoonlijk, puur persoonlijk. Is dat bijna vanzelfsprekend. Ik ook begin te praten als een GroenLinks'er. Dus dat wil zeggen, een betere wereld begint bij jezelf. Dus dat ik toch een soort van consumeerachtige benadering aan het formuleren ben voor van hoe kun je nou op een andere manier met mode omgaan. Terwijl eigenlijk wil ik dat niet doen. Eigenlijk denk ik, het blijft, weet je, het is een probleem dat geboren wordt in het kapitalistische productieproces. En dat puur uiteindelijk neerkomt op het verlangen van kapitalisten om hun kapitaal te vergroten. En dus door hun greep op het productieproces ons met inferieure kutkleding op te zadelen, zodat we het volgend seizoen weer naar de winkel moeten. En daar moet het, weet je, daar moet iets veranderen. En dat kan, dat kan door, natuurlijk door het gewelddadig omverwerpen van het kapitalisme, maar door het verbeteren misschien van de arbeidsomstandigheden, het verbeteren van het productieproces, door het stellen van hogere eisen, maar door collectieve actie. En niet door, niet door de Zara en de H&M een keer links te laten liggen. Want dat is toch uiteindelijk, dat zit veel verder op pas in de keten. Ik denk dat een organisatie als de Zara en de H&M bij een werkelijke revolutie en transformatie van het productieproces, dat zijn de winkels die gaan verdwijnen.
Ja. Dat je niet inderdaad winkelcentra hebt vol met lege panden en een Primark.
Ja.
Maar dat er gewoon weer lokale winkels ontstaan en dat de Primark wiebert.
Ja, of dat die winkelcentra gewoon worden omgevormd tot woonruimte. Want we hebben nog steeds een huistekort. Ja. Wat is nou de moraal van dit verhaal? Als we het hebben over fast fashion.
Het belangrijkste is dat ik iedereen de vrijheid gun om het kleren te dragen die ze willen dragen. Mm-hmm. Want die keuze die wordt ons nu niet geboden. We zitten allemaal gevangen in een modewereld die de levensduur verkort en de prijs op de consument dus verhaalt en verhoogt. Ik wil dat mensen die experimentele gelegenheidskleding, waarmee ze de grens van expressie en kritiek op de samenleving of juist het gebrek eraan kunnen etaleren, yes, do it. Dat moet kunnen. Mm-hmm. Alleen die vrijheid, de vrijheid om te kiezen, wordt ons nu niet gegund. En dat is denk ik een van die grote kenmerken in het kapitalisme. We hebben het vaak over vrijheid. Maar welke vrijheid heb je nou eigenlijk? Het is een schijnvrijheid tussen twee identieke merken met net een ander kleur kraagje.
Ja. Ik heb er niets aan toe te voegen, Pim. Anders dan, nogmaals, neem geen modeadvies van mij of van Pim aan. Want wij hebben er geen kaas van gegeven.
God, waarom doen wij dit? Wij zijn graag aan de lot. En zelfs Dennis. Dennis heeft een mooie... die rocks overhemdjes.
Ja, ik denk dat wij toch wel met steun op gedeeld laatste plaats staan voor onze top 5. Maar goed. Nou,
ik heb jouw tweetjasjes gezien.
Ja, dankjewel. Oh, je bedoelde dat niet als een compliment. Oké, geef niet. Pim, heb jij nog een redelijk midden van deze week?
Ja, het redelijk midden van deze week is demonstreren tegen dragshows mag. Maar alleen in volle get-up, duckwalkend, met een beetje sass en eindigend in een foutloze dead drop. En zo niet, dan moet je gewoon je sachet away accepteren en niet klagen.
Zo is het.
Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren deze week. Vergeet ons niet te volgen op Redelijke Midden op Instagram en Twitter en automatisch doorgepost naar Mastodon. Als je vragen hebt of ideeën over afleveringen, mail ons gerust op hetredelijkemidden@gmail.com. En verder wensen we jullie een hele fijne komende 2 weken. Zorg goed voor jezelf en elkaar.
Aju.
Zei Jerry Springer.